Gemeente, is de mededeling. Gistermiddag 20 augustus is overleden mevrouw Holleman Masterbroeke, de leeftijd van 99 jaar. Donderdag 25 augustus is de dienst voorafgaande begrafenis om 13 uur in ons kerkgebouw. Na de begrafenis is er gelegenheid om te condoleren. En in verband met dit overlijden zingen we eerst nu Psalm 102 vers 15. Als een kleed zal het al verouden. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een end door de tijd die alles schendt. Maar gij hebt, o opperwezen, nooit verandering te vrezen. Gij die de eeuwen acht als uren, zult al eeuwigheid verduren.
Thank you.
Dan de overige mededelingen. Volgende week gaat u in beide diensten voor, dominee L.A. den Butter van Rijnsburg. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, de eerste, en de tweede voor de zending. Dan de eerste huwelijksaankondiging van woensdag 31 augustus. Woensdag 31 augustus hopen te trouwen Pieter Kattenstaart en Henrike de Loof. De kerkelijke vestiging is om 14 uur in de Koepelkerk in Willemstad. Dat door dominee Uitslag. Morgenavond is de verkoop van collectebonnen vanaf 19 uur tot 19:30 in de hal van de kerk. En voor de toekomende dingen geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 48 bezingt de heerlijkheid van de stad Jeruzalem. Meer bijzonder nog de heerlijkheid van de tempel in Jeruzalem. En nog meer in het bijzonder de heerlijkheid van Sions koning. Zingen wij ook mee tot eer van Sions koning, wij overheven majesteit. Psalm 48, vers 4. Lief krijgt ook zijn wet lief. Wij verootmoedigen ons onder zijn heilige wet. Zingen daarna Psalm 99, vers 6. Want God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Doch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van naaste is. De schriftlezing. We gaan naar Handelingen, openen Gods woord bij het 17e hoofdstuk, Handelingen 17. En we lezen de versen 15 en dan de rest van het hoofdstuk, 15 tot en met het eind. Handelingen 17 vanaf vers 15. En die Paulus geleiden brachten hem tot Athene toe. En als zij bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat ze op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zo zeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt, alle dag, met degenen die hem voorkwamen. En sommige van de Epicureese en Stoïsche filosofen streden met hen. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt te verkondigen te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En ze namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is waar gij van spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren, wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond, de onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is. Deze zijn de Heer des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt. En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft uit ene bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Opdat zij de Heere zouden zoeken, of ze hem immers tasten en vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van een ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten hebben gezegd, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede. Sommigen zeiden, we zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder de welke was ook Dionysius de Areopagiet en een vrouw met name Damaris, en anderen met dezelfde. We willen de nadruk leggen in de preek op het laatste vers, het eerste gedeelte. Paulus is niet tevergeefs in Athene geweest, in die filosofische wereld. We lezen in 34 het eerste gedeelte, doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden. En als we de tekst verder lezen, dan blijken het niet alleen mannen te zijn, maar ook een vrouw en misschien nog wel meer. Maar dit waren bekende mensen die we even genoemd worden. Maar het is dan toch wel heel wat als er staat, sommigen geloofden. Ja, u hebt wel gelijk, het waren maar sommigen. We willen nagaan wat dat geloof van die mensen is geweest. Natuurlijk wel het ware geloof, hè? Ja, een namaakgeloof kunnen we zelf wel maken. Maar het geloof is uit het gehoor van Gods woord. En dat is daar ook gebeurd. Wat geloofden die mensen? Daarin zijn we afhankelijk van de Heere. We willen daarom ook zijn aangezicht zoeken. Maar ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor de rouwdragende familie, familie Holleman Masterbroek. Maar ook voor de familie D. Witte van Leeuwen, omdat de moeder van broeder Witte vorige week is overleden en afgelopen zaterdag begraven. We bidden ook voor broeder Ab Boeter, hij ligt ter observatie in het ziekenhuis in Dirksland. Er zijn nog meer ernstig zieken, die willen we ook aan de Heere opdragen, al noemen we hun namen niet. Maar de Heere kent ze natuurlijk wel. En er is ook dankzegging waard voor het huwelijk dat voltrokken is afgelopen dinsdag. Gerco de Bakker en Anneleen Bonen zijn getrouwd. En we willen ook daarvoor de Heere nog danken en ze opdragen aan Gods genade troon. Zoeken wij samen Gods heilig en vriendelijk aangezicht. Trouw en genadige God, u hebt ons weer binnengelaten. We mogen onze plek weer innemen op de preekstoel, de kerkerasbank en in de andere banken, beneden en boven, de orgelbank. U geeft ons die plaats weer. Dank u wel, Heere, voor uw gastvrijheid. U hebt een hart dat groot is. De hemel moet heel groot zijn, uw huis daarboven. En toch zal dat ook vol zijn. Dat is uw bedoeling in ieder geval. En wat uw bedoeling is, dat zal ook gebeuren. Opdat mijn huis vol wordt. En dat komt u ook toe, Heere. Een vol huis met kinderen die u, o Vader, roemen, eren, prijzen. Ook al omdat er in het leven maar zo weinig van terecht kwam. En daar mag het en kan het onbeperkt en eeuwig. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. Zullen wij daar ook toe behoren, dan moet het in de weg van het geloof. Het geloof waarvan we vanmorgen iets zullen zeggen. Als we dat zien gebeuren daar ook in die afgodische stad. Een stad waar Paulus zich ergerde aan dat afgodendienst, het bijgeloof, het ongeloof. Zoals wij ons ook zouden moeten stoten aan het ongeloof en ons verheugen in het geloof. Dat u werkt en om dat werk bidden we u voordat we gaan preken. Paulus is daar in Athene geweest. De situatie is hier wel een beetje anders. In de gemeente van Middelharnis waar we nu samengekomen zijn. En waar we elke zondag samenkomen, dat wel. En toch zijn er ook overeenkomsten. Het gaat over het woord. En dat is toch wat Paulus gebracht heeft. Hij heeft het woord gebracht met de nadruk op het woord. En dan krijgen we gelijk al een aanwijzing waarom het gezegend is. Als het woord gebracht wordt, in alle gewone eerlijkheid en eenvoudigheid. En waarom komt er dan geloof? Omdat u dat beloofd hebt, Heren. En aan die belofte willen wij u ook eerbiedig herinneren. Geef dat er ook vandaag dat allerheiligst geloof in onze harten geboren mag worden. En als het eenmaal geboren is, en dat is nog met alles zo wat geboren is, heeft het ook onderhoud nodig. Wil u daar ook voor zorgen dat het geloof versterkt mag worden, groeien mag, zodat we meer en meer gaan inzien wie u bent tegenover ook, ja, wie wij zijn ook, dat altijd, ja. Maar vooral ook tegen die achtergrond. Uw trouw schittert zo mooi tegen een bepaalde achtergrond, die van de ontrouw, uw genade tegenover onze schuld. Laat vanmorgen ook het wonder mogen bovenkomen. En dat zal ons moed geven en kracht, Heere. Als zalig worden een wonder is, dan kan het toch ook voor ons. Want u bent een God die wonderen doet op wonderen horen. En dat vooral door de eenvoud van de prediking. Niet door allerlei andere dingen en middelen. Dingen die mensen uitvinden en moeten proberen. Maar zoals Paulus, gewoon preken. Heel gewoon. En dan ook met de Bijbel in de hand natuurlijk, want dat is preken. Met een gesloten Bijbel kun je natuurlijk niet preken. Maar dat heeft hij gedaan. En dat is toch tot rijke zegen geweest. Ja, het is ook een boodschap geweest die nog tegen die hoorders die er ook waren en die dat verworpen hebben, die nog tegen die hoorders getuigt. Dat kan ook als uw woord tegen ons getuigt. Waar ons alstublieft daarvoor, Heere. Dat er ook in ons leven geen afwijzing zal zijn. Geen spot zoals we net gelezen hebben of een vriendelijke afwijzing. Dat kan natuurlijk ook, maar het is en blijft een afwijzing. Dat er geloof mag komen, Heere. In de weg van de levendmaking. Uw Heilige Geest is zo nodig. En we danken u dat we dat elke zondag ook mogen belijden. Ik geloof in de Heilige Geest. Als alles toch naar uw werk van ons afhankelijk was, wat zou er dan van terechtkomen, Heere? Grootmoedig onze harten, maar geef ons ook moed. Want het is toch uw werk en dat geeft ons perspectief. En daarom zijn we niet te vergeefs samengekomen. Dat het vruchten mag dragen in de harten van kinderen. En onze jonge mensen, alle leden van de gemeente, de ouderen. En we bidden als gemeente voor elkaar, want dit is ook een gebedshuis. Ook al hebben we in onze woningen ook een plek waar we bidden. Maar vooral uw huis is een gebedshuis. En we bidden daarom voor elkaar, niet alleen met elkaar, maar ook voor elkaar. En laten we het mogen zien, zo ook, dat het grote gebed niet is het gebed van de dominee, maar van de gemeente, naar u toe. En dat straks ook de woorden in de preek niet de woorden zijn van de dominee, maar uw woorden door hem heen. En zo samen zijn, zo bij elkaar zijn in verwondering, dat u nog naar ons wilt omzien. En zo willen we de week ingaan met de zondag, de eerste dag. Zegen ons op deze dag en laat uw heerschappij binnen onze gemeente, ook de burgerlijke gemeente en verderop in ons land, daarbuiten, wereldwijd vandaag zijn kracht mogen doen tot eer van uw grote naam. Zeker ook op plekken waar het niet gewoon is om, of gewoon niet kan om samen te komen. Waar het in het geheim moet gebeuren, daar ook, Heere. Overal waar het gebracht wordt. En als er dan preken zijn die je vergelijken kunt met een kromme stok, wil u er dan toch een rechte slag mee slaan. En zo willen we vragen voor elkaar, maar ook in het bijzonder voor bepaalde leden. We denken aan de rouwdragenden. Er zijn er toch weer enkele bijgekomen. En de kring van rouwdragenden breidt zich uit. En als we dan weer bepaald worden bij het sterven van iemand uit onze buurt of uit onze werkkring, van onze collega's of van de gemeente ook, zoals in dit geval, dan kan het toch ook weer zijn dat er eigen verdriet weer zo boven kan komen om verliezen die wij geleden hebben, kort geleden of wat langer geleden. U weet van het verdriet, Heere, er wordt wat afgehuild in de wereld. En er is als geen zee zo diep als de tranenzee. Wilt u ook daarin genadig voorzien? En toch zal er een dag komen voor al degenen die wenen voor uw aangezicht en hun tranen laten zien aan u en zich daar niet voor schamen. Er komt een dag dat u alle tranen van de ogen zult afwissen. En dat de dood er niet meer zal zijn. Geen geklaag of geroep, ach en wee, zal over zijn. Na die dag kan een mens soms echt verlangen als hij ziet dat hier het leven toch niets anders is dan een gestadige dood. We denken aan de familie Holleman, Masterbroek. Wilt u hen gedenken? Moeder overleden, 12 jaar weduwe geweest. En wat is dat dan ook? Een tijd, 12 jaar eigenlijk, als je erachter staat, ja och. Maar al die jaren toch doorheen mogen komen. Wilt u ook aan de kinderen vertroosting geven? We hoorden dat het huisbezoek dat gebracht werd bij zuster Holleman altijd afgesloten werd met het zingen van een psalm. Dat is wel heel bijzonder. Bijvoorbeeld, ik zal met mijn ganse hart uw eer. Of psalm 108 vers 1. Zo'n mooie psalm hebben we gehoord. Nou, dat moesten we maar vaker doen, zingen. Waar de duivel een hekel aan heeft, dat moesten wij juist expres maar doen. We bidden, heren, voor kracht en troost als de begrafenis nog moet plaatsvinden. Gaat u met ze mee en dat het toch ondanks alles een goede en troostrijke dag mag zijn. Medeleven van de gemeente, maar ook uw tegenwoordigheid, dat vooral. Ik bid dan ook voor de familie D. Witte van Leeuwen. Die hebben de begrafenis dan al gehad van een lieve moeder. En wat kan dat ook pijn doen. Het kan soms jaren daarna nog weer zo erg pijn doen. Soms op de kop opsteken als je vader en je moeder opeens weer zo gemist kunnen worden. Wil u gedenken, heren, zij is dan wel ook geen lid van onze gemeente geweest, maar weten van kinderen wel. We dragen ze hartelijk aan u op. Wil ze gedenken naar uw trouw en goedheid en vertroosten in deze omstandigheden. Moeder weg, maar ook een oma. En dat kan voor kleinkinderen toch ook een groot verdriet zijn. Natuurlijk, het zou heel raar zijn als het geen verdriet gaf als opa of oma zou overlijden. Maar wilt u ook kinderen vertroosten in de wetenschap dat degenen die mogen sterven in de hoop op u niet verloren gaan. En dat ook de ernst van het leven ook op de kinderen af mag komen, want we krijgen allemaal een beurt natuurlijk. We bidden ook voor broeder Ab Boeter, die moest opgenomen worden in het ziekenhuis. Wil u gedenken aan hem, dat er ook geconstateerd mag worden wat eigenlijk de oorzaak is van zijn val, als dat allemaal zo gegaan is, of wat er ook gebeurd is. Maar hij heeft in ieder geval corona, hebben we gehoord. Wil u hem zegenen en gedenken. En dat hij in zijn omstandigheden de weg, de enige weg die nu altijd open is en nu ook echt gegaan moet worden, dat hij die weg ook mag gaan. Heren, help mij. Wilt u mij gedenken? En dat willen wij ook voor hem bidden. Misschien dat hij dat op dit moment niet kan doen, of dat hij te veel met zichzelf overhoop ligt. Als je ziek bent, ben je gewoon ziek natuurlijk. Daarom is het zo mooi als ook de voorbede er is. En dat willen we als gemeente dan ook voor hem doen. De andere gemeenteleden die ziek zijn, de ernstig zieken of de minder ernstig, willen ze alle genadig gedenken. Ja, dan is er ook waard om u te danken als we weer horen van een aanstaand huwelijk, maar ook van een huwelijk dat gesloten is. Gerco de Bakker en Anneleen Bonen getrouwd, nu man en vrouw. Mooi trouwtekst, wentel uw weg op de Heere. Hij zal het maken. Wat is het toch groot, Heere, dat u in onze jonge jaren, als we nog een baby zijn, als een belovend God tot ons komt. En dan als we op de trouwdag voor uw aangezicht geknield zijn en uw woord mogen horen, dan ook weer met een belofte. Hij zal het maken. Ja, dan wordt er wel gesproken van een wentelen van onze weg en onze omstandigheden op u de Heere. Wil u dat ook geven? Dat in voorspoed en in tegenspoed uw aangezicht gezocht mag worden, Heere. En als er dan onder ons zijn die moeten zeggen, ja, die trouwtekst was ook de onze. Dan moeten we misschien achteraf zeggen, Heere, wat hebt u dat wonderlijk wel gemaakt. En zo bent u, Heere, u houdt getrouw uw woord. Zo hebben u veel te vragen. Wij zijn op de zondag bijeen, maar we denken ook al aan de maandag en de dagen die komen als het scholen weer gaan beginnen en de kinderen weer naar school moeten gaan. Als jonge mensen weer verder gaan met hun studie. Wilt u ze allemaal nabij zijn, ook als we er als een berg tegenop zien. En ook als er altijd weer van onze lieve kindertjes zijn die voor het eerst naar school moeten. Dat is ook vaak moeilijk, ook voor moeder vaak. Wil u ze alle gedenken, heren, nabij zijn. En degene die een taak hebben in het onderwijs, zegen ze. Mooi werk, niet gemakkelijk, nee, dat niet. Echt werk waar we u bij nodig hebben. Zegen, heren, het onderwijzend personeel, de basisscholen, maar ook het voortgezet onderwijs. Wil u nog geven dat het alles vrucht zou mogen dragen en fijn dat we zo'n maatschappij hebben bij alles wat ons verdriet doet, dat er ook nog orde is en schoolgang bijvoorbeeld. Dat we mogen leren, dat kinderen mogen leren rekenen, lezen, schrijven. Dat zijn allemaal voorrechten, daar heb je wat aan in je latere leven. Wil onze zonden genadig vergeven. Zie ons aan in uw lieve Zoon, o God. En wil ons een gezegend uur schenken. Tot roem van uw heerlijke naam. Om Jezus wil. Amen. Ook vandaag wordt uw liefdegave weer gevraagd. U weet hoe dat gaat in de gemeente. De Heere zegene u ook vandaag. Collecte dus kerk en zending en hij zegene ook uw gaven. We gaan nu zingen op Psalm 138, de versen 2 en 3. 138, 2 en 3. Thank you. De volgende psalm die we zingen is 22, vers 14. Paulus in Athene, zetten we maar gewoon boven de preek. Het woord gebracht, het woord verworpen, maar het is ook geloofd. Daar leggen we, zoals we al zeiden, de nadruk op. Het woord gebracht, maar dan zo eigenlijk bedoeld het woord gebracht. Dat verklaart waarom er tegenstand was, maar ook waarom er vrucht was. Omdat het woord gebracht werd. Paulus in Athene, ik geloof dat het Augustinus was, die zei: ik had er zo graag bij willen zijn, ik ook. Dat heb je misschien wel eens meer met dingen uit de Bijbel, dat je zegt: was ik daarbij geweest? Mooi. We zijn er eigenlijk een beetje bij vanmorgen. We zien hem toch wel gaan door die grote stad. Was toen ook al een grote stad, Athene. Paulus alleen, in afwachting van zijn vrienden die komen zullen. Dan maakt hij een rondwandeling en hij kijkt zijn ogen uit. Het is geen toerist hoor, hij kwam er niet als toerist. Nee. Als een knecht van God liep hij daar. En vandaar ook dat je kunt begrijpen dat hij zich ergerde aan al die onheiligdommen die er waren. Op elke hoek van de straat was een tempel, een altaar, beelden. Ja, ze waren heel godsdienstig daar in Athene. Godsdienst is ook onuitroeibaar. Hè? Dat zal er zijn tot op de jongste dag, godsdienst. Het is wat anders als de Heer Jezus zegt: zal ik ook geloof vinden op de aarde als ik terugkom. Dat is wat anders, ja. Maar godsdienst, dat is er altijd al geweest. Veel godendom, hè? De berg Olympus, daar woonden de goden. Je had een god voor dit en je had een god voor dat. Je was, ja, je moest oppassen natuurlijk dat je ook al die goden het zijne gaf. En anders zwaaide er wat. En dan was er ook een altaar opgericht voor, ja, je mocht dus een god vergeten hebben, ja. Als je al die dingen leest, dan zeg je: wat is de christelijke godsdienst, het geloof in de Here, toch eenvoudig. Vind u niet? Zo eenvoudig, niet dat moeilijke gedoe. Niet dat krampachtige. Nee. Paulus loopt daar rond en hij ergert zich eraan. Ik weet niet of u zich ook wel eens stoot aan het ongeloof. Ook vandaag de dag. Ook in ons eigen lieve landje. Wat je allemaal krijgt te horen en wat beweerd wordt, dat je daaraan stoot omdat je het woord van God hebt liefgekregen. En dat je weet dat het zo is zoals het woord van God het ons zegt, omdat de Heilige Geest dat getuigt in je hart, dat dat de waarheid is. En dan kun je soms zo bedroefd raken over allerlei geklets en geklap. Zoals de tekst het ook vandaag zegt, klapper noemden ze. Paulus, een kletskous. Nou, die zijn er heel veel in de wereld, maar Gods knechten zijn geen kletskous, hoor. Nee. Klappers. Dat zijn die filosofen. Al die filosofen daar in Athene. Het waren allemaal kletskousen. Ze gingen uit van een bepaalde gedachte waarom de wereld er was, of waarom ik er ben en waar ik dan voor dien en waar het heen gaat met de wereld en al die dingen. Dat werd allemaal vanuit het eigen hart of eigen verstand verzonnen. Ja, allemaal gekletst natuurlijk. Gods woord kletst niet, hè? Nee. Gods woord is de waarheid. En dat maakt het ook zo mooi. In een wereld waarin er heel veel geloofd en niet geloofd wordt en veel bijgelovigheid is, dat we ook dat woord hebben. Ben u daar ook zo blij mee? Paulus heeft het woord gebracht. Ja. Hij ging ook naar de markt, misschien ook wel om groenten te kopen, maar daar heeft hij ook het evangelie gebracht. Hij sprak daar de mensen aan. Paulus was vrijmoedig. Hè? Daar kun je echt wel jaloers op zijn als je ambtsdrager bent of gewoon gemeentelid. Ben je misschien wel eens jaloers op mensen die zo vrijmoedig zijn. Paulus was ook wel erg vrijmoedig, ja. En op de markt, erbij druk, dan moet je dit hebben en dat hebben. Iedereen loopt elkaar in de weg. En als dan iemand komt die houdt je aan over het ene nodige, dan irriteert dat misschien. Dat heb je misschien ook wel meegemaakt. Als je het evangelie probeert te brengen, evangelisatiewerk doet, dat je dan gauw in de weg loopt. Ja, dat is zo. Paulus heeft het toch maar gedaan. Hij ging ook naar de synagoge, daar had hij een aanknopingspunt. Maar ja, ze noemden hem dus op de duur een klapper en hij had het over Jezus en de opstanding. Vreemde dingen vonden ze dat, vreemd. Ja, vandaag wordt het evangelie ook vreemd gevonden. Eigenaardig, opvattingen van de Bijbel, uit de tijd, dat in ieder geval, vreemd. Ja, middeleeuws of zo, of uit de tijd in ieder geval. Niet voor nu, nee. We denken er vandaag anders over. Maar het was toen dus ook zo. En daarom ze hadden er nog nooit van gehoord, hè, van de dingen die Paulus zei. En toen hebben ze meegenomen naar de Areopagus. Bent u misschien ook wel eens geweest daar, die berg in Athene, die er nog steeds is. En daar waar rechtsspraak gehouden werd. Hè. En dat was op zichzelf gevaarlijk, want het was wel eens meer gebeurd. Dat mensen werden meegenomen om verantwoording af te leggen van hun daden en van hun uitingen. Hè. Socrates bijvoorbeeld, in de 4e eeuw voor Christus, die werd ook een keer meegenomen naar de Areopagus. Wijsgeer was dat. Het heeft wel zijn leven gekost. Dus, Paulus, wat gaat er met je gebeuren? Als ze je daar naar de Areopagus brengen en je brengt dan dingen die, ja, die tegen vlees en bloed ingaan. Een evangelie, ja, noemen we dat dan wel, maar wel een evangelie dat niet is naar de mens. Wel voor de mens. Ja, dat dacht u, het evangelie is niet voor beesten, maar voor mensen, hè? Ja, ten gunste van mensen. Mensen hebben het evangelie nodig. En kunnen daardoor eeuwig gelukkig worden. Het evangelie. Paulus heeft dat daar gebracht. Maar ja, in de wereld, er is toch overal plaats voor, hè? Vandaag ook. Maar daarvoor? Nee, hè? Ja. Nou, dan moet je eens kijken wat Paulus dan gaat doen. Hij zal wel gebeden hebben, hoor. Ik zou het gedaan hebben. O God, alsjeblieft, help me. Wat moet ik zeggen? Hoe moet ik het doen? Want dat weet je niet, hè? Nee. Als je voor dominee geleerd hebt, dan betekent niet dat je het weet en dat je het kunt. Dan heb je elke keer weer, Heer, ik moet het weer doen. Ik moet het weer zeggen. Ik sta er weer voor. Help me alsjeblieft. Ja, zo gaat het, hoor, echt. Zeker als je in zo'n omgeving bent. Wij hebben het makkelijk, hè? In zo'n kerk, waar de gemeente stil zit te luisteren. Maar als er allemaal van die ongelovige mensen voor je zitten. Filosofen en zo. Mensen die de waarheid niet kennen. Dan, wat moet je dan verwachten, hè? Ja. Maar wat doet Paulus? Nou ja, dat is onze eerste gedachte. Hij predikt het woord. Ja, wat moet hij anders doen? Het woord brengen. Hij gaat niet discussiëren. Debatteren. Of zijn mening tegenover de mening van de mensen stellen en zo. En daarover een boom opzetten. Op de Areopagus. Ja, een boom opzetten. Nee, hij gaat gewoon. Hij begint ook bij het begin. Hè? Ja. Hij begint bij het begin. Van God die de aarde en de hemel geschapen heeft. En u zegt misschien, ik dacht het ook al in het begin. Ik dacht, nou, Paulus, moet je dat nou zeggen? Moet je nou daarover beginnen? Dan krijg je gelijk al commentaar. Dan luisteren ze al gelijk niet meer. Dat zal vandaag de dag ook zo zijn natuurlijk. Als je gewoon begint dat God de aarde en de hemel gemaakt heeft. En nog wel in 6 dagen ook. Ja, dan krijg je gelijk een stormwind op je af natuurlijk. Want wij denken er vandaag heel anders over. Paulus doet het, hè? Ja. God heeft de aarde en de hemel gemaakt. Dat is ook zo, hè? Gelooft u dat ook? Ja, en ook in 6 dagen, zoals we vanmorgen gelezen hebben, heeft God met zijn eigen vinger op die stenen tafelen geschreven, hè? Want in 6 dagen heeft hij de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. Zijn in die gedachten van Mozes, maar God zelf schreef dat op, die stenen tafelen, hè? Ja, hij kan het weten, want hij was erbij bij de schepping. Ik niet, nee. Maar hij wel. En dat te geloven, Paulus gelooft het. Wat zeggen we? Dat leg ik uit, omdat we later zullen begrijpen wat dan dat geloof van die mensen is geweest. Wat is dat geloof precies geweest? Wel, nu, hij begon met de schepping. En dat God de Almachtige is dus. En dat wij van hem afhankelijk zijn. Ook dat. Dat wij in alle dingen van hem afhankelijk zijn. En dat God zo is dat hij ons helemaal niet nodig heeft. Ja, dat moet je ook maar. God heeft ons niet nodig, hè? Nee, toen ik geboren werd, toen was God er al een eeuwigheid. Ja, God heeft ons niet nodig. En Paulus zegt het zo, hij leeft niet alsof hij iets behoeft, nodig heeft, mensen nodig heeft. Nee, dat is niet om een mens neer te zetten, nee, maar om God groot te maken. Hè? God is zo groot, hij is onafhankelijk, eeuwig, de volzalige, de soevereine. Hij steekt God omhoog in zijn grootheid. Dat is mooi, hè? Als je daarover preken mag. Over God en zijn grootheid, zijn deugden, zijn eigenschappen dus. Daar word je zelf klein van. Dat geeft wel zo'n heerlijk rustgevoel. Als je iets leert kennen van de grootheid van God. Dan gaan al die andere dingen die ook groot voor je kunnen zijn, soms heel klein worden en onbetekenend. Zorgen bijvoorbeeld. Wereldgebeuren bijvoorbeeld. Dan worden de leiders in de wereld opeens zo klein als God groot wordt. Ja, de problemen in de wereld die er zijn, waarvan je denkt, oh jongens, hoe lossen we dat op? Wordt ook heel klein als God groot wordt en verheerlijk wordt in zijn grootheid. We zijn van hem afhankelijk. Ja, en God is niet iemand die ontoegankelijk is, heel ver weg woont. Zoals toen de goden die leefden op de berg Olympus, hè, dachten ze, ver weg, die bemoeien ons niet zo met ons. God die woont nog verder, hè, die woont boven het sterrendak. Nou, dat is een heel eind hoor. En toch zegt Paulus, hij is heel dichtbij. Want in hem bewegen wij ons en leven wij. En onze adem in onze mond is van hem. Dus zo dichtbij is God. God is heel dichtbij. Catechisatie zouden we zeggen, God is alomtegenwoordig. Hij woont daar, maar ook hier, overal. Maar ook dat wij afhankelijk zijn van God, hè, dat maakt hij dan duidelijk. Afhankelijk zijn van God. Zonder zijn wil kunnen we ons niet bewegen. Wat ik nou doe, is dus een bewijs dat God er is. Ja? Ja, maar God kan ook zeggen, want dat voorbeeld geef ik dan wel eens op catechisatie. Ja, toen Jerobeam, de eerste koning van het 10-stammenrijk, zijn hand uitstrekte naar die profeet uit Juda, hè, die niet naar zijn zin preekte, zei hij, grijp die man! Ja, dat zei hij. En toen bleef zijn arm ook staan. Hè. Kon hij niet meer intrekken. Nou, dat is God dan. En toen moest die profeet uit Juda moest voor hem bidden. Hè. Waarom hij het niet zelf deed, weet ik nog niet. Maar hij, die bad dan, Heere, wil u geven dat hij zijn hand in mag trekken. En de Heere verhoorde dat gebed. Ja, dat is dan het bewijs hoe machtig God is, maar ook hoe zwak wij zijn, hè? Afhankelijk. Wil u dat zijn van God afhankelijk? Wil u afhankelijk zijn van God? Dat is een rijk leven, wist u dat? Afhankelijk zijn van God. Heer, ik durf niet. Help me. Heer, ik moet daarheen. Gaat u met me mee? Heer, ik moet sterven. Ik durf het niet. Ja, dat is afhankelijk zijn van God. Een beroep doen op God. Op zijn grootheid. Op zijn macht. Op zijn trouw. Ja. God dus erkennen in zijn grootheid. Dat is ook een erkentenis van wie ik ben in mijn kleinheid. En ook nog eens in mijn schuld. Hè? Ja, dat verkondigt Paulus dus. En hij verkondigt ook, ja, we kunnen maar een paar dingen zeggen van die preek. Hè? Dat begrijpt hij natuurlijk wel. Maar goed, dan zegt hij dat God alle mensen, alom, overal dus, in de wereld, ook uw geliefde gemeente hier in Athene op de Areopagus, zegt dat ze zich moeten bekeren. Ja, dat is dus dat we die God moeten erkennen, of zoals hij dat hier noemt, zoeken, tastend misschien, opdat we hem zouden vinden. Want hij verbergt zich niet zoals een mens doet, maar hij openbaart zich hierdoor. Hè? En daarom is hij niet ver van ons, nabij. Zoek hem, erken hem als de oppermachtige, de alomtegenwoordige, de schepper, ook die God die zijn zoon heeft gezonden naar deze aarde. Daar begint Paulus natuurlijk ook over. En daarom stelt hij ook de bekering in het licht van een dag die komen zal. Er komt een dag. Er komt een dag, zegt Paulus. Er komt een dag dat God de hele wereld zal oordelen door een man. Een man, ja, dat u weet wie het is. Hè? Zij wisten dat niet, hoor. Nee, dat wisten ze niet. Wij wel, wij weten. Dat weten we toch eigenlijk veel, hè? Ja, we weten behoorlijk wat. Wij weten dat. Een man, ja, iemand die mens is geworden. De Heer Jezus, de Zoon van God, die op deze aarde gezonden is. Ja, en die dan straks de rechter zal zijn. Weten we allemaal. Of niet? U weet het toch? En jij? Dat Christus de rechter zal zijn? Dat weten we. Ja, we weten heel veel. Zij niet, hè? Wij wel. Christus zal de rechter zijn. Een man die door God is opgewekt uit de doden. En wij weten de hele geschiedenis. Opgewekt uit de doden. Dat betekent dat deze mens gestorven is dus. Ja, dat klopt. De Heer Jezus is gestorven. Begraven. We weten zelfs waar, hè? In de hof van Jozef en Arimathea. Oh, we weten alles zo'n beetje. Ja, dat weten we. En dat hij is opgestaan, de derde dag, hè? De zondag. Opgestaan uit de doden. Dat weten we ook. Maar dat God het met de bedoeling heeft gedaan, dat God daarmee gezegd heeft dat zijn werk dat hij op aarde gedaan heeft voorafgaande aan zijn dood, goedgekeurd was, aangenomen was bij God. En wij weten welk werk dat was. Het werk van de verzoening, het werk van de verlossing. Hij heeft zijn bloed gegeven als het offerlam, zodat er vergeving is aan genade, zelfs voor de grootste der zondaren. Oh, wat weten wij toch veel. Ja, dat weten we allemaal. En er zijn zoveel van die arme stakkers die dat nooit gehoord hebben. Die dat niet weten. Hier die mensen op de Areopagus bijvoorbeeld. Die wisten dat niet. En heel veel mensen in ons eigen vaderland weten dat ook niet. Ja, ze kenden de naam van Jezus wel. Die wordt elke dag gebruikt, maar... Nou, misbruik moet ik eigenlijk zeggen, hè? Maar wie hij dan is, ja, en wat hij hier op aarde kwam doen, ja, En dat zijn werk bij God is aangenomen. En dat hij een echte, een eeuwige verlosser is. Dat weten we allemaal. Bent u erdoor geraakt door het evangelie, zegt u ook, Heere, dank u wel dat ik het weten mag. En dat je het ook met je hart echt geloven mag. En dat je daar je heil zoekt bij die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor we zalig moeten worden. Dat wij de weg gaan die de Heer ons predikt en niet van kennisgeving aannemen, maar ook de weg van het geloof gaan en ons wenden tot God. Als Paulus zegt dat die mensen zich moeten bekeren, dan bedoelt hij hier dat ze anders moeten gaan denken. Want hun hoofd, ze waren niet gek hoor, ze waren niet gek in het Athene, maar ze dachten alleen verkeerd. God had er geen plek in. Ze dachten niet van God uit of naar God toe, net wat u wilt, hè. God speelde geen rol in hun leven. De ene ware God, die kenden ze niet. En ze moesten wat andere gedachten komen. Zich op God gaan richten, op hem concentreren, op wie hij is, of wat hij gedaan heeft, of wat hij zal doen. De verbondsgod bijvoorbeeld, die ons achterna wandelt, roept, die een getrouwe God is, die de grootste der zondaren kan zalig maken, omdat hij goed is, omdat hij het beloofd heeft, omdat er een offer gebracht is, omdat er bloed gevloeid heeft. In ieder geval, als Paulus het heeft over de opstanding uit de doden, dan hij haalt het ademen niet hè, van zijn preek. Nee, haalt hij niet. Hij wordt onderbroken door spot. Ja, want de opstanding, daar geloofden ze dus niet in. Dat kwam ook omdat ze het lichaam verachten eigenlijk. Het lichaam was maar stof, een gevangenis waar je in zat voor een poosje als je hier op aarde was. De ziel die zou bij de dood vrijkomen, vrij. En die zou zich ontwikkelen dan in vrijheid en los van het lichamelijke, dat aardse. Nou, het lichaam is best belangrijk hoor. God koopt de zijne met ziel en lichaam beide. We zijn naar het beeld van God geschapen. Het lichaam mogen we niet veronachtzamen. De Heer is God, erkent dat hij ons heeft gemaakt. En hoe mooi is dat, hè? Zoals we gemaakt zijn. Ja, we moeten tot andere gedachten komen dat hij het is die recht op ons leven heeft. Dat we ons gaan concentreren op wie de Heere is. En dat hij in ons leven gekomen is als een God die zich niet aan ons opdringt, maar ons wel achterna wandelt. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Dat doet hij al zo lang, hè? Doet hij vandaag ook. Ja, doet hij vandaag ook weer. Kom, ik wil je God zijn. Wat heb je erop tegen om mijn kind te zijn? Ja, wat heb je daar nou tegen? Wat heb je erop tegen om mij te volgen? Om mijn wil te doen? Ja, ja, wat klopt, we moeten wel loslaten en zo dan. Hè? Maar als je nagaat wat het dan allemaal is waar je aan vastzit. Ach. Loslaten, dat komt vanzelf als je aan God verbonden bent. Dan ga je zien hoe dienenswaardig, hoe groot hij is en zo. Maar goed, ze gingen spotten. Ja, nou dat heeft Paulus dus ook meegemaakt. Ja, ze wilden niet verder luisteren. Spot, hè? Dat is een teken van zwakte, spot. Hè? Ja, als je mensen tegenkomt, een collega bijvoorbeeld, die gaat spotten met de kerk en met de godsdienst en met die rare dominees, dan is dat zwakte. Ja, ze kunnen niks er tegen inbrengen. Zwakte is dat. Dan kun je nog gaan spotten. Ja, dat kun je altijd doen. We deden ze op de Pinksterdag, gingen ze spotten. Er waren zulke overtuigende dingen die er gebeurden. Zulke wonderlijke dingen. Ze hadden nooit zoiets gezien. Ja, en toen gingen ze zeggen, nou, ze zijn dronken hoor. Nou, spotten, hè. Dan ben je klaar. Dan ben je gelijk klaar en kun je naar huis. Ze zeggen, nou, het zijn rare mensen die dat zeggen. Er waren er ook die op een andere manier reageerden. Fatsoenlijk. Dat kan natuurlijk ook. Dat je heel netjes blijft, nou meneer Paulus. We hopen u nog wel eens te zien, hè, en te horen. Ja, het was interessant hoor. Dag meneer Paulus. En dan heeft ze nooit meer teruggezien. Ja, dus zo kan het dus ook. Op huisbezoek heel netjes blijven. Ja, dominee. Nee, meneer de ouderling. Ja, kan heel netjes blijven. Ja. Maar wel dezelfde blijven. Ja, dat niet tot verandering komen. Dus die bekering waar we het over hebben hier, waar Paulus over preekt. Dat kan ook. En dat is eigenlijk ook vijandschap. Dat kun je dan verbloemen. Maar vijandschap kun je niet verbloemen. Net zoals de dood niet hoor. Kun je ook niet verbloemen. Maar ze gingen. Nou, en dan komt het, hè. Ja. En dan lezen we. En sommige mannen hingen Paulus aan. Dat staat er, hè. Ze hingen Paulus aan. Ze bleven bij hem, betekent dat gewoon. Maar niet alleen dat. Ze liepen niet weg. Maar ze namen hem als het ware bij de arm en zei: Paulus, we willen er meer van horen. Niet weggaan, Paulus. We willen er meer van horen. Ze hingen hem aan. Ja, je kunt een betrekking krijgen op een dominee. Heb ik ook. Ik heb verschillende dominees een betrekking. En dan kun je dan zeggen, ja, dat is omdat je toch door die dominees ook door hun middel van hun prediking tot stilstaan bent gekomen in je leven, of getroffen bent, of een zegen hebt mogen ontvangen, of iets dergelijks meer. Hè. Ja, dat moet ook allemaal weer wegvallen. Dominees lopers moet je ervan niet zijn. Maar als er staat, ze hingen Paulus aan, dan betekent dat ze een betrekking hadden op het woord, maar ook op de man die het woord gebracht had. Ze hingen Paulus aan. Mooi als dat gebeurt, hè. Ja, dat heeft Gods knecht ook nodig. Je moet wandelen in het geloof, maar het valt niet altijd mee. Nee, dat valt helemaal niet mee. Geloven dat het woord niet ledig zal wederkeren tot God. Maar dat het zal doen wat hem behaagt, dat moet je geloven. De Heer heeft dat beloofd, maar het valt niet altijd mee. Je wil ik zo graag wat zien. Eerst zien en dan geloven. Dat is echt een zonde van dominees. Eerst zien en dan geloven. Je wil zo graag wat zien, wat horen. Ja, spot hoor je ook wel. Ja, oh ja. Of netjes blijven. Spurgeon zegt, ik wou dus een keer uit de band sprongen. En hij zei, nee, het is niet zo zoals je zegt. Maar netjes blijven, keurig blijven. Maar ondertussen, je moet niks van dat woord hebben, nee. Sommigen geloofden. Ja, het waren maar sommigen. Daar hebt u gelijk in. Staat er. Dat kunnen we niet omheen. Het is wel heel vreemd, zeg je. Want als je nou de preek van Petrus neemt in Handelingen 2, dan zijn het er helemaal niet sommigen, maar duizenden die tot bekering komen. Duizenden, hè? 3000 op ene dag. En daarna, die dagen erop, volgden ook nog weer duizenden. Wat zou er misgegaan zijn? Nou, helemaal niks hoor. Nee, u moet in de gaten houden die gestadige stroom van het komen. Dat er duizenden waren in het begin was een teken van de macht van de Heilige Geest, terwijl er andere tekenen ook waren. Tongen van vuur op die hoofden van de apostelen, dat zie je tegenwoordig ook niet meer, toch? Tongen van vuur op de hoofd van een dominee. Nee, maar het was toen wel zo. En ze spraken in tongen, allerlei talen gaf de Heer ze uit te spreken. Dat heb je nu ook niet meer. Nee, nu moet je gaan studeren in een andere taal, wil je dat kennen. Maar toen deden ze het gewoon, een teken van de Heilige Geest. En dat was toen ook zo, die duizenden tot bekering kwamen. Een teken van de macht van de Heilige Geest. Hoe hij werkt in het hier op aarde. Overtuigend. Zondaren op hun plek brengen, tot het geloof brengen. Dat was toen heel duidelijk. Maar daarna, nee, als Petrus dan gaat preken hier en Paulus gaat preken daar en Johannes gaat daarheen, dan hoor je nooit van duizenden. Je hoort ook wel van veel ongeloof, maar niet van duizenden. Hier op de Areopagus. Er waren heel veel mensen hoor. Maar er waren maar sommigen die geloofden. Ja. Was, lag dat aan de Heilige Geest, denkt u? Nee, ze geen geloof is, dat ligt altijd aan de mensen. En de boze geest en zo. Ja. Maar als er geloof is, dan zou er maar één komen. Hè? Als er maar één zijn, dan zou het al een ontzaggelijk groot wonder zijn. Veel groter dan de schepping van hemel en van aarde, waar Paulus zo van onder de indruk was. En waarom hij ook ging preken, hè, daarover. Over die schepping van die machtige God. Nou, de bekering van een zonder is een nog veel groter wonder. Als er maar één is, is het al een vreselijk groot wonder. Maar die gestadige stroom. Straks, dan staat er toch een hele schare mensen voor de troon die niemand tellen kan. Net zo min als je de sterren kunt tellen in een donkere nacht. Probeer het maar eens. Nee, God weet het wel. Hij kent het getal der starren, hè, die het scherpst gezicht op aarde verwarren. Hij roept dat talloos heer tezamen en noemt ze allebei haar namen. Moet ik ook vaak aan denken als je die foto's ziet van die supertelescoop. Hè. Ja. Willen ze het begin van alles ontdekken of dat er leven is ergens. Maar dan denk ik altijd, en daar, dat heeft God nou gemaakt. Hè? En daarboven dan, daar is die grote, heerlijke troonzaal van God. Die alles gemaakt heeft. En zo kent hij ook al de zijnen. Een schare die niemand tellen kan, maar God wel. Hij kent ze allebei namen. Het is niet zomaar een domme massa voor de troon. Kent ze allemaal persoonlijk. Allemaal. Hij weet hun naam, hun achtergrond. Wat ze meegemaakt hebben. Wie hun ouders waren. Wie hun kinderen waren. God kent. Hij is ook alwetend. Hè? Ja, dat hoort ook bij God. En dat maakt het zo intiem, ook zo troostrijk. Ik ben niet een nummertje ergens in een schare die niemand tellen kan. Nee. Het is toch zo in een grote schare, als je ergens een hoop mensen ziet lopen, zie je eigenlijk niemand. Je ziet alleen een grote troep mensen, maar God ziet iedereen. God ziet elk mens. En hij kent elk mens. En wat is het heerlijk als je het weten mag. God kent mij. En hij kent van verre mijn gedachten. Hij weet van mijn hoop en mijn vrees. Van mijn verlangens, van mijn verdriet, van mijn vragen. Hij weet het allemaal. Zo is God nog, hè? Aan die God kun je toevertrouwen. Hoef je niks uit te leggen. Zoals je bij de dokter moet doen. En dan snapt hij het misschien nog niet. Nee. Bij God ben je veilig ook. Je mag zijn zoals je bent. En komen met alles wat je bezighoudt. Kun je wel eens thuis voelen bij God? Of in de kerk thuis voelen? Ja? God weet alles, hè? Wat ik gedaan heb. Nou, dat is heel wat. Maar jullie weten dat. U weet dat niet, hè? Nou, God bewaart het als een geheim. En dat is voor mij toch een hele grote troost. Ja. Bij die God kun je terecht. God in Christus. God om de Heer Jezus Christus. Een vader voor stoute kinderen. Dat maakt het zo groot. God. Ja. Maar goed, sommigen geloofden. Wat geloofden ze? Dat ze kinderen van God waren? Ik denk het niet. Ik weet het niet. Nee, ik geloof het niet. Geloofden ze in de eeuwige verkiezende zondagsliefde van God? Nou, ik denk het niet. Nee, daar wisten ze niks van. Wisten ze ervan dat ze naar het beeld van God waren geschapen toen? Nee hoor. Nee, ik denk het niet. Nee. Nee, weet u, als er staat, daarom hebben we die preek van Paulus ook een paar lijnen maar getrokken. Dat geloofden ze, dat God de schepper is. Dat ze afhankelijk zijn van God. Dat er een dag komt. Dat ze zich moeten bekeren, anders moeten denken, leren denken naar die God toe. En niet van die God af. En dat er een opstanding der doden is. Ja, dat geloofden ze ook. Wat is dat eigenlijk voor een geloof geweest? Nou, het echte geloof natuurlijk. Hè. Er is maar één echt geloof. Ja, natuurlijk, maar één geloof. Wel veel wat erop lijkt. Je hebt altijd namaak, surrogaat. Maar het geloof is maar één echt geloof. Dat was er wel. Maar in de knop, hè. Het begon allemaal te ontluiken. Dat mag je ook geloof noemen. Of met een ander woord, we hebben ook een ander woord ervoor, hè? De wedergeboorte. Er ging opeens een licht op in hun leven. Ja, zagen ze toen alles opeens? Nee, het licht ging op. Ze zagen opeens een weg. Nooit eerder gezien. Een weg. Een weg van behoud. Dat zagen ze. Er ging iets gloren aan de horizon. De zon staat ook niet gelijk op het hoogtepunt. Maar het komt dan op, hè. Het wordt eerst een beetje licht en je weet, daar komt de zon op. En dan zie je het langzaam komen. Ja. De wedergeboorte, het geloof, dat zijn twee dingen. Ja, daar hebt u wel gelijk in. Maar nooit scheiden van elkaar. Niet losmaken van elkaar. Nee, dat niet. Want dan kom je in de war. Ja. In de wedergeboorte, dan komt alles tot leven. Dan gaat er iets trillen wat nog nooit getrild heeft van binnen. Je gaat iets horen wat je nog nooit eerder hebt gehoord. Klanken. Waarvan je denkt, en je wordt erdoor getroffen. Ja, je zegt niet, nou begrijp ik alles, maar je wordt erdoor getroffen door die klanken. Je hoort hemelse muziek en je denkt, waar komt dat vandaan? Dat is het, hè. Dat is wat hier bedoeld wordt en sommige mannen geloofden. En daarom hingen ze Paulus aan. Ze zeiden niet tegen Paulus, nou tot ziens Paulus, nou weten we alles. Ze wisten voor hun eigen waarneming eigenlijk nog niks. En wil je wel geloven dat ik dat soms ook denk, hè? Dat ik denk van, oh God, wat weet ik eigenlijk nog? Wat weet ik eigenlijk nog van u? En ik weet zo weinig nog. Weet ik het wel echt goed? Vergis ik me niet? Denk ik vaak. En daarom moet ik ook vaak bidden. En kijk, dat is nu wat hier gebeurt, hè? Als er staat sommigen geloofden, dan gaat het hier om dat ze leerlingen werden. Van de week gaat de school weer open. En dan was je dan een puk van 4, 5 jaar bent, dan ga je voor het eerst naar school. Een kleintje, hè. Ja, die kind hoeft nog geen wiskunde te doen. Nee, dat hoeft nog niet. Begint nog maar net, maar ze zitten wel op school. Wordt een leerling. En zo word je ook op de school van de Heere een leerling. Je begint onderaan. De eerste beginselen. De eerste beginselen. Ja. Dat ga je leren. Je krijgt een hele goede meester. Daar ben je misschien wel een beetje nieuwsgierig naar deze week. Wie krijg ik als leraar? Hoe zal die zijn? Hoe zal die lerares zijn? Ja, dan moet je dan een beetje aan wennen, aanpassen en zo. En zij en jullie. Ja. Maar deze leermeester. Ik ken geen meester die zo goed is. Dan deze meester. Ja. Hij is bijvoorbeeld ontzettend geduldig. Hè? Ja. Ik ben wel eens van school weggelopen. Dat moet je niet meer tegen anderen vertellen natuurlijk. Maar dat heb ik wel eens gedaan. Was ik boos. liep ik van school weg. Moet je altijd weer terugkomen, dus je schiet er niks mee op. Maar van die school lopen mensen ook nog wel eens weg. Maar hij stuurt ze nooit weg. Nee, die eenmaal op die school zit, die wordt er nooit van afgestuurd, hè? Nee, nooit. Je mag altijd op die school blijven. Het is geen saaie school, helemaal niet. Want wat je leert, dat is allemaal heel mooi. En wat je vooral gaat leren is hoe groot en lief en knap en goed de meester is. De Heer Jezus. Ja, hoe hij is. Vooral dat, ja. En dan ga je ook wel zelf, ja, je krijgt ook zelfkennis op die school. Ja, want je loopt er wel eens weg. Hè? Petrus was ook zo'n leerling, kon heel eigenwijs zijn. Ja, ja. Maar de meester, ja, een goede meester. Zo geduldig. En als je het weer niet snapt, dan legt hij het weer uit. Je stuurt ook niemand weg. Nee. U kan wel zeggen, ja, Judas dan. Maar Judas heeft nooit op school gezeten, hoor. Die liep wel achter de Heer aan, ja. Maar hij zat niet op school. Hij zat niet aan zijn voeten, hè. Ja. En het wordt duidelijk als de Heer zegt, wat gij doen wilt, doe het haastig. Jezus heeft hem niet weggestuurd. Hij was al lang buiten. Hij is nooit binnen geweest. Nooit binnen geweest, Judas. Nee, maar die binnen is, die wordt nooit weggestuurd. De meester heeft wel soms verdriet van de kinderen. Ja? Ja hoor, oh ja, ja. Ja, ze kunnen soms zo eigenwijs zijn. Ja. In de weg lopen. Dat kan ook. Kijk maar naar de echte discipelen van de Heer. Maar je komt erachter dat de meester jou lief heeft. En ik denk dat dat misschien toch wel raar is als ik dat nou zeg. Ik zeg wel meer rare dingen, maar dat moet je maar een beetje snappen. Je hebt misschien een hele goede meester, maar weet je wat de beste meester is waar je voelt? Hij houdt van me. Hij geeft om me. Ja? Hij ziet me. Dat is een goede meester. Dat is een goede juffrouw, hè? Ja. Hij ziet me. Hij luistert naar me. Hij besnapt me. Dat vind je een goede meester of een goede juffrouw. Zo is de grote meester ook. Ja, je gaat van hem houden, omdat hij van jou houdt. Hij houdt van zijn leerlingen. Daarom kwam hij op aarde. Daarom stond hij op uit het graf, dat hij het werk volbracht had, dat hij gedaan heeft. En je gaat steeds meer bewondering krijgen. Je wil steeds meer van hem weten, want je hebt wel vragen en die mag je stellen. Ja, en het gaat allemaal over hem. Heere, wie bent u? Waar komt u vandaan? Wat hebt u gedaan? Waar bent u geweest? Je gaat dan echt de meester leren kennen. Het begint hier, hè? Sommigen geloofden. Ze stonden helemaal aan het begin. Maar ze waren eigenlijk al over de streep heen. Ja, ja. God trok ze over de streep heen. Wonderlijk, hè? Nou ja, zit u op school en jij van deze meester? Ontvangt u les van hem en zegt u, dan weet u hieraan dat u van hem houdt. Liefde hebt voor de Heere. Hebt u hem lief? Ik wel hoor. Ja. Maar dat is gekomen omdat hij mij lief heeft. En dat begrijp ik nog steeds niet. Nee, ik denk dat ik dat nooit zal begrijpen. Maar dat ik hem lief heb, ja, ja. Ja, dat is heel mooi. Welkom op de school van de Heilige Geest, de school met de Bijbel. Sommige mannen hingen Paulus aan en geloofden. Ja, zie je wel, dat waren nou pure heidenen. Hè? We gaan er verder niet op die tekst in, want het is tijd geworden, jammer genoeg. Maar dat is dan wat het wonder is. Pure heidenen werden leerlingen op de school van de Heilige Geest. Welkom, ja, op deze school. Amen. Samen de Heere danken. Laat dat door mogen gaan, Heere. Roep uit de duisternis tot uw licht. En roep ook tot het ambt van eeuwige list en zendeling en dienaar. Om uw woord te mogen doorgeven. En u hebt beloofd dat u het zegenen wilt, omdat het uw woord is. En dat hebben we ook in Athene gezien. En die gemeente is wel gegroeid, want u zorgt ook voor groei. Dat is ook uw werk. Ook persoonlijk, ja zeker. Ze hebben het geleerd, die Athenes, die Dionysius, van wie we nog nooit eerder gehoord hadden, en die Damaris. Ze hebben het geleerd. Dat uit en door en tot u alle dingen zijn. En wie ze in zichzelf waren in een val in Adam. En dat u, Heere Jezus Christus, de tweede Adam bent. En dat we door het geloof gerechtvaardigd worden. Door God, aangenomen tot zijn kinderen. Erfgenamen voor eeuwig en altoos, ja. Steeds meer dingen gaan we leren. Steeds wordt het weer verdiept. En het wordt daarom steeds groter wonder. We blijven eeuwig leerling. Want straks is het ook kennen. En vervolgen te kennen. Bewaar ons voor die spot, voor het ongeloof. Schenk het ware geloof door uw woord en geest. Heb dank voor alles wat u gaf. Breng ons ook vanavond weer bijeen. Hoor ons bidden in de vergeving van het onze, om Jezus wil. Amen. In deze psalm, de slotzang 67 vers 1, bidden we voor onszelf en voor de wereld.
Thank you.
Draag er nu met u de zegen van de Heere, geliefde gemeente. De genade van de Heere, Jezus Christus. De liefde van God, de Vader. En de troost en de leiding van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.